ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 312. En het is ook gelijk de week waarin ik even dacht dat de PTO inclusief was. Maar toch weer niet. En toch weer wel. En toch weer niet. Want mannen en vrouwen allemaal bij elkaar? Nee, toch maar niet, hè?
Nee, maar we moeten toch elke week wel iets over de T100 en over de PTO hebben. Dus dat hebben ze weer heel goed gedaan, vind ik.
Ja, maar het is
volgens
bijna
mij luisteren zij ook gewoon elke week. Meestal komen ze ook met communicatie vlak nadat wij de podcast hebben gepubliceerd. Dan denken ze, we gaan die mannen nog wat extra materiaal geven. Maar deze keer begonnen ze zelfs jou persoonlijk aan te spreken. Tim, van hey, kan je even nog wat aanpassen?
Dus, ja, maar Hans, het gaat toch helemaal nergens meer over? Hè? Voor de mensen die het gemist hebben, ze kondigden begin, of even kijken, ja, eind, of nou ja, nou ja, eigenlijk midden vorige week, net na de podcast inderdaad, kondigden ze een nieuwe Spaanse T100 voor volgend jaar aan. Nou, dat is natuurlijk al een heel verhaal op zich, hè, want het begon toenertijd op Ibiza, dat vertrok vervolgens naar Valencia, dat ging toen niet door, toen naar, wat was het, Orpeza. En nu wordt de nieuwe locatie Pamplona. Dus in 2-3 jaar hebben we eigenlijk al een vierde locatie. Mm-hmm. Nou, prima. Op zich vind ik dat aan te moedigen. Je wil natuurlijk alleen maar dat ze uiteindelijk een hele goede locatie hebben. En als Pamplona dat is of kan zijn, goed, hartstikke tof. Maar ik appte jou eigenlijk gelijk dat persbericht naar buiten kwam. Mm-hmm. Van, joh, heb je dit gezien? Mannen en vrouwen bij elkaar in hetzelfde weekend. Het stond er letterlijk. En nou zou je misschien zeggen, als je niet zo in de T100 materie zit, van ja, wat is daar nou gek aan? Maar dat is ook eigenlijk niet zo heel gek. Maar dat is wel gek als je bedenkt dat ze begin dit seizoen aankondigden dat ze voor volgend jaar hun T100-series aardig op de schop gaan gooien. En een van die grote veranderingen is dat ze nog 3 wedstrijden voor de mannen, 3 wedstrijden voor de vrouwen hebben en dan een gedeelde finale. Maar die 3 wedstrijden, dat zijn dus echt wedstrijden voor alleen vrouwen en alleen mannen. Die wisselden elkaar af en de locaties komen dus ook niet overeen. Dus in dat licht bezien was dit heel gek. Wij hebben dat opgeschreven, of ik eigenlijk. Ik geloof dat jij het nog niet had overgenomen. Jij was net iets later.
Ik, ja.
Ja, dus jij had eigenlijk wat dat betreft geluk. Of ja, het is maar net hoe je het bekijkt. en ik kreeg een berichtje de volgende dag. Dat vind ik dan ook weer zo mooi, een dag later. Van de communicatieafdeling van de PTO. Wil je het aanpassen? Want de mannen en vrouwen die racen niet bij elkaar. En toen dacht ik eventjes bij mezelf, ik ben toch niet gek geworden? Het heeft toch echt in dat bericht gestaan? Dus ik open dat persbericht. En in dat persbericht staat, mannen en vrouwen racen niet bij elkaar. Of ik weet niet hoe het letterlijk stond, maar daar kwam het op neer. En toen dacht ik echt, nee, dit, zo stond het er gisteren echt niet. En ik had het geluk eigenlijk dat ik een letterlijke quote uit het persbericht had overgenomen in het artikel.
Ja.
En daaruit kon ik dus opmaken dat het inderdaad gewoon aangepast was in het persbericht. Maar wat zo bizar daaraan is, Hans. Kijk, dat ze ons of een berichtje sturen, hartstikke prima. Want als het gewoon een foutje is, oké, dan passen we het gewoon aan. Maar waarom zeg je niet gewoon, joh, we hebben een foutje gemaakt in ons persbericht en we hebben het aangepast. Willen jullie het ook even aanpassen? Ja. Het was bijna alsof wij het fout hadden gedaan.
Ja, vreemd, hè? Vreemd vind ik dat. Dus wel, beetje Amerikaanse aanpak heb ik de indruk. Ik vond het ook wel een bizarre. En ook, stuur dan gewoon nog even een mail rond naar alle pers waarna je het uitgestuurd hebt en zeggen, jongens, er zat nog een klein foutje in de tekst. Het is effectief mannen en vrouwen apart. Dus nee, gewoon dat even aanpassen en that's it. Ja, dan
wat vind je ervan dat ze deze fout maken? Kan dat of vind je dat wel bizar?
Nee, ik vind, dit kan gebeuren. Dat is, wacht even, want ik kreeg hier net een melding op mijn pc dat hij wou herstarten. En dan hadden we meteen een knip gehad in de podcast, dus dat heb ik maar even een paar uurtjes uitgesteld. Zo, even terug naar PTO. Dat soort fouten in een perstekst, dat kan gebeuren. Vaak zijn dat teksten die toch opnieuw worden overgenomen. En als zij gewoon de tekst van vorig jaar hebben gepakt en vergeten zijn van oei, maar we gaan naar een nieuwe samenstelling voor de wedstrijden. Dat kan gebeuren, maar wees daar gewoon eerlijk in en zeg, kijk, we hadden een foutje. Dat gebeurt wel meer. Ik bedoel, dat is niet de eerste keer, hè, dat wij een persbericht krijgen dat dan een paar uur of een dag later aangepast is en ze zeggen, dat stond fout. Maar wel bijzonder dat ze dan even persoonlijk contact opnemen in plaats van het even rond te sturen. Dat is ook wel een bijzondere.
Kan ik gewoon reageren nu, Hans, of moet je je computer nog even herstarten?
Nee, je mag gewoon doorgaan.
Oké, laten we naar... Want ja, er was natuurlijk niet zo heel veel deze week.
Overigens, nu we bij de PTO zijn, wel ja. Interessant vind ik... Wij hebben de laatste week een paar keer zitten speculeren na de reactie van Martin Varil. Van het lijkt er sterk op dat hij niet de Grand Final in Qatar gaat doen. Maar hij staat op de deelnemerslijst en hij heeft zelf ook nog een post geplaatst van dat het seizoen er nog niet op zit, dat er nog één wedstrijd aankomt. Ja. Dus het lijkt alsof de plooien daar een beetje gladgestreken zijn. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik had hem zelf nog een berichtje gestuurd, maar niet meer gehoord.
Nou, misschien heeft hij ook gewoon goed gekeken naar wat de financiën betekenen. Nee, want ja, ook al valt het klassement een beetje weg. Kijk, individuele wedstrijd levert natuurlijk ook gewoon aardig wat geld op.
Nee, daarom. Dus ik denk dat dat misschien ook wel een mooi argument kan zijn. En ja, ik zeg het, misschien is er ergens ook wel vanuit de T100 toenadering gezocht, maar daar zullen wij niet meteen het fijne van weten. Maar dat vond ik een opvallende, dacht ik, van ja, als we het over PTO, als we het over T100 hebben, dan is dit toch ook wel een onderwerp dat speelt. Dus mogelijk toch wel weer een extra Belg. Dan zijn we met drie in de Grand Final. Want Pieter Heemrijk die gaat er ook naartoe. Jelle Geens, zie ik heel graag tegen Hede Wild racen. Dat wordt echt nog wel mooi. En dan Marten erbij, dus dat wordt toch wel weer een mooi prestigestrijdje, denk ik.
En als we het dan toch nog even over die wedstrijd hebben, dan moeten we dit misschien gelijk ook eventjes zeggen. Want volgens mij hebben wij vorige week in de podcast gezegd dat die T100 finale in Qatar dus aankomend weekend is, maar dat is een weekje later, want het is in het weekend van 12 en 13 december. Ja, dus dan hebben we dat ook gelijk even recht gezet.
Ja. Daarvoor hadden we nog Bahrein, inderdaad.
Bahrein. En dit weekend heb je ook natuurlijk Ironman Western Australia, hè? Dus dat is ook wel mooi. En daar hebben we onder andere Lotte Wilms en Els Visser tegen elkaar, dus dat is ook wel tof.
Ja. En ik zeg voor Bahrein staat Marlène de Boer bij de dames op de startlijst. Startlijst met 5 pro's, maar wel met een paar interessante namen. Ik zag Pieter Heemrijk, mag het gaan opnemen tegen Vasco Villaccia.
Ik zag het inderdaad, maar heel eerlijk gezegd, Hans, ik kijk hartstikke uit naar die wedstrijd. Het is altijd een mooie wedstrijd. Maar vond jij het ook niet opvallend hoe klein het startveld inderdaad was? Ja, ook bij de mannen, hè?
Ja, terwijl, want op zich, het zit vlak voor Qatar. En ik neem aan dat een aantal mensen wel wat krachten willen sparen. Maar als je in Qatar mee gaat doen om je T100-contract te vervullen, ja, waarom zou je dan niet nog even, hè, want het zit toch al in de streek, die 70.3 meepikken. Nu wel even snel meepikken, hoor ik mezelf zeggen. Zo snel doe je dat natuurlijk niet. Maar het is wel een opvallende, vind ik. Ook omdat Bahrein vroeger toch wel... Ja, een wedstrijd was met veel aantrekkingskracht. Ik vond een opvallende inderdaad dat er zo weinig pro's aan de start staan. Maar dus wel een paar mooie namen. Dus ik ga er zelf zeer erg naar uitkijken. En ik hoop vooral dat Pieter daar een goede race gaat neerzetten. Overigens, wat me nog was opgevallen bij de T100, nu we het over Pieter hebben, herinner je je dat hij zelfs 2 keer is gaan hazen voor Jelle tijdens het lopen? He, dat hij op een ronde lag en dat hij dan Hede Wild en Jelle Geens zag komen en dat hij dan het tempo verhoogde en voor Jelle ging lopen. En in de vorige T100, we hebben dat toen niet benoemd, maar toen hoorde ik het in de uitzending zeggen, ze hebben de regels aangepast. Als je een ronde achterop ligt, mag je niet meer mee aanpikken of voor gaan lopen.
Nou, dus terecht, toch?
Op basis van wat Pieter daar deed, is dat aangepast. Ja, ik vind het ergens ook wel een terechte. We hebben toen ook besproken dat het een beetje een vreemde move is en dat dat niet in dank zal afgenomen worden door de collega's. En daar is nu een mouw aangepast. Dus ik vond dat wel een opvallende, maar dit is ook weer iets... Dat is eigenlijk gepasseerd zonder dat wij daar echt van op de hoogte zijn gebracht. Het was dat Jan Frodeno het in de uitzending erover had, dat het mij ineens opviel. Maar ik dacht, ik heb hier... gewoon helemaal geen communicatie over gezien van PTO.
Nee, ik heb het inderdaad ook helemaal niet voorbij zien komen. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook niet een hele ingrijpende regel die per se heel interessant is voor, om het dan even zo te noemen, de buitenstaander. Hè? Het is, kijk, als atleten dit weten, ja, dat is misschien ook wel voldoende, toch? Dit hoef je niet per se in een heel groot bericht naar buiten te brengen of zo.
Ja, maar dan, het is wel de Pieter Heemrijk-regel vanaf nu. Dus,
dat is zeker waar. Oké, Hans. Iets wat misschien wel eventjes de moeite waard is. En dan pakken we toch heel eventjes het advertentiemomentje van AG Eins. Ik blijf het gewoon zeggen hoor. AG Eins. Kijk, vorige week of 2 weken terug hadden we natuurlijk al die hele, toch wel speciale Black Friday deal. Ja, en er is me gevraagd door AG Eins om deze echt even goed in de picture te zetten. Want ze hebben een decemberactie, Hans. Het is naar eigen zeggen sinds de afgelopen 15 jaar niet eerder voorgekomen. Ze hebben namelijk een korting. En dat is heel uniek voor AG Eins. Link staat zoals altijd in de show notes onder deze aflevering. Want voor het, nou ja, eigenlijk het standaardpakket wat je altijd bij of via triathlon.nl en BE kunt krijgen. Dus het kost altijd €87. Daar krijg je allerlei gratis extra's bij. Zoals altijd ook dat in de show notes. Maar dat pakket wordt deze maand, december dus, feestmaand, aangeboden voor €69, Hans. Dus dat is toch een flinke korting. Dus als je lekker extra vitaal de decembermaand en daarna de januarimaand in wil gaan, is dat zeker de moeite. Dus check de show notes. Iemand die dat volgens mij niet per se heel erg nodig heeft, Hans, is Alex Yee.
Mm-hmm.
Hij staat dit weekend aan de start, hè, van de marathon, ja, in Valencia.
Yep.
Nou, we weten allemaal, hij heeft eerder dit jaar zijn debuut gemaakt in Londen. Liep toen al een, ja, toch wel verbluffende 2:11. Maar ja, jij hebt het ook gezien, Hans. Zijn horloge, die voorspelt nu een verwachte tijd van 2:05.
Ja.
2:05, Hans. Dat is Kenianentijd.
Ja, dat is indrukwekkend. Ja, goed, het is zijn nieuwe horloge, hè? Dus
ja.
Langs de andere kant denk ik, oké, nieuw horloge, wie weet, geeft dat een hele goede voorspelling. Maar, want dat vond ik wel opvallend. Waar je veel atleten toch een Garmin of bijvoorbeeld een Polar bijvoorbeeld ziet, of een Suunto, hè, de drie grote merken, denk ik, van polshorloges, loopt Alex Yee met Coros.
Ja.
En heeft dus die nieuwe Coros Pace 4. Dus ja, dat vond ik al opvallende, van dat het dus over Coros gaat en niet over een van de grote drie. Maar dus op basis van trainingsinformatie en van gelopen tijden en dergelijke, berekent hij een verwachte race prediction over de verschillende afstanden. En dat horloge sprak al van 1:01 op de halve marathon en dan inderdaad 2:05 op de volledige marathon. Ja, als die voorspelling uitkomt. En eigenlijk, Tim, ik was er zo naar aan het kijken. Ik zou er niet verbaasd van staan als hij dat doet. Want die 2:11 in Londen, die kwam er toen hij het in de laatste paar kilometer toch wel moeilijker kreeg. Anders had er daar ook nog een wat snellere tijd in gezeten. Dus volgens mij kan die het wel.
Ja, en jij zei ook, hè, want die Coros die voorspelde dan een 1:01:01 op de halve marathon.
Ja.
Laten we niet vergeten, een paar weken geleden, ook in Valencia, liep hij de halve marathon daar in 1:01:29.
Ja.
Dus die voorspelling is aardig accuraat.
Ja,
ja, en als je dan doorrekent, kijk, we weten allemaal, of bijna allemaal, een tijd kun je eigenlijk nooit keer twee doen en dan heb je je totaaltijd, maar er komt altijd een paar minuutjes verval bij.
Mm-hmm.
Maar ja, doe 1:01 keer twee, dan zit je op 2:02. Dus ja, dan heb je gewoon nog ruim 3 minuutjes verval.
Ja.
En ik denk ook dat als...
Ik hoor het je graag zeggen, Tim.
Ik denk ook dat als Alex Yee niet het idee heeft dat hij die 2:05 kan lopen, dan gaat hij denk ik ook niet die verwachte tijd zo pontificaal op zijn social zetten. Wat denk jij?
Dat dacht ik ook. Dat ik ook wel zoiets. En je merkt aan alles, dat, want hij heeft er ook bij gezet dat dit zijn zwaarste trainingsblokken waren tot hiertoe. Dus ik denk dat hij nog beter voorbereid is dan op Londen. Valencia staat ook bekend om zijn snelle parcours. Doe maar liefst 1400 Belgen mee zelfs. En dan denk ik van, er zijn tig marathons hier waar we niet eens 1400 man aan de start hebben. Hoor,
Valencia is zo populair, joh.
Maar het gaat daar altijd snel, dus het kan zomaar. Hè? En als je daar in het juiste groepje terechtkomt en een goede pace te pakken heeft. Hij laat wel uit alles uitschijnen dat hij het er een beetje gehad heeft met de marathontrainingen en dat voorlopig zijn laatste marathon is, dus we mogen dan volgend jaar terug in triathlon verwachten. Maar ik was een beetje verder aan het kijken, want ik denk, ja, als hij 2:05 loopt, ik ben even gaan opzoeken. UK Athletics had voor Parijs, want ik heb nog geen nieuwe minima gevonden voor Los Angeles. Maar de Olympische kwalificatielimiet was 2:08:10 om voor de UK naar de Olympische marathon te gaan. Ja, stel dat hij onder die 2:08 loopt, dan is hij een serieuze kandidaat om in LA gewoon ook de marathon te doen. En we hebben het daar eerder over gehad. Hij gaat dat nooit combineren, denk ik. Want die trainingen, dat valt echt niet te doen. Je zou eventueel nog kunnen zeggen, je combineert de triathlon met bijvoorbeeld wat Taylor Nip heeft gedaan met de tijdrit in het wielrennen of met een korter nummer op de atletiekpiste. Maar met de marathon, ja, dat is zo'n andere trainingsaanpak. Dat gaat hij nooit doen. Maar het zou wel geweldig zijn als hij die limiet zou halen. En dan krijg je toch wel echt een dilemma in de UK van ja, wie ga je naar de marathon sturen, wie stuur je naar de triathlon?
Ja, maar ik verwacht eerlijk gezegd wel dat hij dan focus op triathlon gaat leggen. Ik zit ondertussen eventjes te kijken. Als je dan, weet je, als je het dan over Britse toplopers hebt, hè, Mo Farah is natuurlijk echt een begrip al die jaren geweest. 2:05:11,
ja.
Toen de tijd een Europees record in 2018. Het is toch krankzinnig, Hans, dat Alex hier nu gewoon met dit soort tijden wordt vergeleken. Ja. En oké, hij moet het nog even doen, hè? Dus laten we er volgende week op terugkomen.
Ja.
Maar hij zal er ongetwijfeld ook weer niet al te ver vanaf zitten als het niet zou lukken.
Mm-hmm.
En dan zit ik ondertussen even te kijken, als je dan bijvoorbeeld naar Nederlandse toploper kijkt. Abdi Nageye, 2:04:20, zou je dan een minuutje vanaf zitten.
Ja.
Maar we hebben het over iemand die voor het eerste jaar marathons loopt, Hans.
Ja, ja. Ja, daarom eigenlijk, als je dit zou zien, dan zou je toch een keer denken van, moet hij niet gewoon volop op de marathon gaan? En alleen denk ik ook dat hij net niet het niveau kan bereiken om echt mee te spelen voor Olympische medailles. Hè. Daar moeten we denk ik wel eerlijk in zijn.
Abdi Nageye heeft er een, hè?
Ja, voilà, ik wou net zeggen. Maar goed, dat is nog altijd een minuut.
Laten we er volgende week op terugkomen.
Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Laten we hem eerst maar eens die marathon zien uitlopen en kijken wat zijn eindtijd wordt. Maar ik ben wel zeer benieuwd. En ja, op die manier creëren ze wel een hele mooie vibe. Dus,
ja, vet hoor. Nou, Hans.
Ja, hoort tof. Ja.
Er werd ook weer gereisd op Hawaii, hè?
Yes.
Jij zat er bovenop, dus.
Altijd leuk om te volgen zo in december. Een nat en fris, hoewel. Fris, dat viel eigenlijk nog wel mee. Want ik was speaker op de Trail de la Soupe in La Roche, kom ik zo nog even op. Maar ja, tegelijkertijd zag ik op mijn tijdslijn verschillende keren Bob Babbitt met de microfoon voorbij komen, die wat live verslagjes deed bij het WK Ultraman in Kona. Wedstrijd die ondertussen ook al superlang bestaat en eigenlijk de laatste jaren ook weer wat meer aandacht heeft gekregen. Met dank ook aan een man als Bob Babbitt, bekend van Breakfast with Bob. En dat was dus dit weekend in Kona met een bijzondere winnaar. Want ik heb het de hele tijd zitten volgen. Tweede snelste tijd ooit. Maar de omstandigheden waren ook best wel goed. Max Kniazev, een Russische triatleet, heeft de wereldtitel gepakt in een onvoorstelbaar snelle 21 uur, 27 minuten en 36 seconden.
Ja.
Nu, Tim, voor de mensen die denken van, heeft hij dat dan aan één stuk gedaan? Nee, zo werkt het WK Ultraman niet, maar het blijft wel indrukwekkend, want die wordt over 3 dagen gehouden, dus vrijdag wordt er 10 kilometer gezwommen.
Mm-hmm.
En daarna fietsen ze richting de militaire basis. Mensen die Big Island kennen en Kona kennen, die weten dat zeg maar eigenlijk is dat de voet van de echte klim naar Mauna Kea. Dus daar zitten al flink wat hoogtemeters als je vanuit de Kona Bay. Want ze hebben hetzelfde zwemparcours als het WK Ironman. Dus op dezelfde plaats voor het King K Hotel. Maar dan trekken ze dus echt meteen het binnenland in en de bergen in richting de militaire basis. Die een beetje aan de voet ligt van Mauna Kea, de vulkaan. Dus het is een pittig fietsparcours, wat ze dan de tweede dag volledig moeten doen. Want ze fietsen in totaal 360 kilometer. Het eerste stuk doen ze op vrijdag na het zwemmen en dan het tweede stuk is op zaterdag. En op zondag een dubbele marathon in lekkere Kona-temperaturen. Hij had een marathon van dubbele marathon van 6:31:12. En dat vind ik dan toch altijd wel indrukwekkend, hoor.
Bizar, hè?
Ja, 84 kilometer in 6:31.
Ja, en wat je zegt, onder die omstandigheden ook, hè? Je hebt het over Kona.
Ja, voilà. Het is geen gemakkelijk parcours. Ze lopen langs de Queen K, dus waar de Ironman triatleten fietsen. Daar lopen ze, want ze komen eigenlijk van de kant van Hawi eigenlijk teruggelopen richting de oude luchthaven van Kona. Daar ligt dan iets verder op de streep. Ik zag dat hij nu op het strand lag, dacht ik. Ik zag al sinds wat zand in de buurt van de finish. Dan het ook wat mooier aangepakt.
Maar dat mag ook wel even dan, hè?
Ja, ja, vind ik ook. Vind ik ook. Dus, ja, nee, het ziet er ook wel leuk uit. En ik vind het elk jaar ook wel leuk om, om te volgen. En ik ben elk jaar ook wel weer onder de indruk. Het zou nog leuker zijn als we de Belgen of Nederlanders moesten hebben. Maar dat is dit jaar niet het geval. Of toch, voor zover dat ik weet niet. Maar deze man die had ook wel een verhaal. Want uiteindelijk, weet je, je kijkt dan op en je denkt, een Rus die wereldkampioen wordt, terwijl Ironman bijvoorbeeld Russen en Wit-Russen nog altijd weert sinds het conflict sinds de oorlog. Want het conflict kan je het al lang niet meer noemen, sinds de oorlog in Oekraïne. Maar deze man heeft een bijzonder verhaal. Hij heeft overigens een Oekraïense vriendin, die er ook bij was en een deel uitmaakte van zijn supportteam. En hij heeft een Amerikaanse sponsor. Hij is namelijk een aantal jaar geleden heeft hij de stap gemaakt naar die ultra-afstand. En dan heeft hij het wereldrecord met net geen halve minuut verbroken in Arizona, denk ik. Ultraman Arizona. Ja, durf niet meer met alle zekerheid zeggen dat dat de wedstrijd was waar hij dat wereldrecord pakte. Maar van daaruit heeft hij eigenlijk een Amerikaan die hij daar ontmoet heeft, een mecenas gevonden, die vond het verhaal van die kerel mooi en die zorgt dan voor wat fondsen dat hij kan reizen en trainen en dergelijke. En hij woont dus ook al een tijd in... ik ben hier even aan het opzoeken. Arizona was het effectief. Dus ja, een bijzonder verhaal eigenlijk. Het is een beetje... Het leest een beetje als een jongensboek van Grote Droom. En dan richting Amerika trekken. En dan uiteindelijk wereldkampioen ultraman worden op een paar jaar tijd. Ja, ik vind dat wel mooi, dat soort verhalen.
Als je het dan over Rusland hebt, hè, je zegt het net terecht, wordt natuurlijk eigenlijk in de volledige sportwereld verbannen. Heel toevallig kwam, ja, ik zit het even snel op te zoeken, afgelopen donderdag het bericht binnen dat de Judobond stopt met het verbod op de Russische vlag en het volkslied. Hè. Dus daar worden Russen nou weer toegelaten, internationaal toernooien. Nou, als ik heel eerlijk ben, wat mij betreft doen ze dat voor alle sporten, hoor. Want ik blijf het eerlijk gezegd bizar vinden dat we in een situatie zitten waarbij Russische atleten dan zogenaamd verbannen worden, maar ze racen wel mee onder internationale vlag. En vervolgens worden ze nog steeds Russen genoemd in de uitzending. Ja, dat gaat toch allemaal nergens over, Hans.
Ja, ja. Ja, ik heb... Goh, ik vind het een dubbele, want het is natuurlijk een moeilijke situatie. Op zich is er ook de regel van, als je atleet bent en je race niet onder Russische vlag en je geeft geen teken van Russische propaganda en zo, dan zou het moeten kunnen, maar dat is altijd een dunne lijn wat dat betreft. Waar ik het wel moeilijker mee heb, is het feit van dat op dit moment toch niet echt helemaal duidelijk is hoe streng Russen nog gecontroleerd worden. En dan heb ik vooral over antidoping. Dus ik zit daar een beetje in het midden van, moet het politiek kunnen? In principe wel, maar dan moeten we wel zeker zijn dat die in de nationale competities ook gecontroleerd worden en ook buiten competitiecontroles krijgen en dergelijke. Ja. En dat is ook natuurlijk nog wel een ding. We hebben dat ooit gezien met het WK Powerman in Zofingen. Hij is nooit gepakt geweest, Kuzmin, de man die toen wereldkampioen werd, maar in het duathlon-wereldje stelt zowat elke elite-atleet zich enorme vraagtekens. Die man die heeft toen met overmacht dat WK gewonnen en daar hebben nadien niks meer van teruggehoord. En die kwam ook helemaal vanuit het niks. En de Russische reputatie kennende, ja. Dus we beschuldigen hem nergens van, maar daar hangt toch wel zo'n zweem rond. Dus ja, dat blijft een beetje een dubbel verhaal op dit moment.
Ja. Nou Hans, challenge groot. Voor de 14e keer uitgeroepen tot de Race of the Year tijdens de Silvis Night of the Year. Had je niet verwacht, denk ik, hè?
Goh!
Dat was wel een verrassing.
Ja, ja, maar ja, goed. Het is een supergoeie wedstrijd, supermooi. Dus ja, je mag het verwachten. Langs de andere kant, denk ik, alweer.
Ja, het is een beetje suf. Kijk, het is precies wat je zegt. Want die wedstrijd is in alles wat ze doen geweldig eigenlijk, fantastisch. En dat is ook, dat, weet je, dat is niet wat wij zeggen. Of tenminste, ik vind dat ook, als atleet vind ik het ook. Want ik heb hem een paar keer gedaan. En het is echt zo'n bijzondere, toffe ervaring. Maar het blijkt ook gewoon uit alles wat alle atleten die meedoen zeggen. Dus, nou ja, dat gezegd hebbende. Maar het suffe aan die Silvis Night of the Year is natuurlijk dat het een Duitse competitie eigenlijk is. Hè? Dus ja. Dan is het ook niet zo heel gek dat die wedstrijd wint. En ja, als je dan voor de 14e keer op rij wint. Nou ja, aan de andere kant, ze laten natuurlijk ook wedstrijden als Ironman, Frankfurt en Hamburg achter zich. Dus dat is dan wel weer knap. Maar ik vind het nou niet zo heel verrassend als het WK Ironman in Nice bijvoorbeeld achter zich laten, toch?
Nee, dat dan weer niet. Maar goed, ja, het zou een verrassend bericht zijn als we zouden komen van Challenge Rood voor het eerst niet de beste wedstrijd van het jaar. Dat zou, dus ik heb ze zelf ook niet overgenomen, net om die reden dat je denkt van ja, weet je, ja, het is elk jaar zo. Het lijkt een beetje, ja, zoals jij zegt, een beetje Duits feestje.
Ja, als je dan naar de atleten van het jaar kijkt, internationale atleten van het jaar, dat verraste me dan wel weer een beetje. Want bij de vrouwen hebben we het dan over nummer 1, Solveig Lofset. Lucy mm-hmm. Charles Barkley op 2, Cat Matthews op 3. Nou, ja. Dan missen we natuurlijk één grote naam, Taylor Nip. Mm-hmm. En bij de mannen, Casper Stoorns, Christian Bloemenveld, Hayden Wild. Nou, daar missen we natuurlijk ook één hele grote naam, Jelle Geens.
Ja, ja.
En nou snap ik hoor dat er gekozen moet worden, dus er vallen ook altijd mensen af. Mm-hmm. Maar ik vond het wel opvallend, eerlijk gezegd.
Ja, ja. Nee, dat is zeer opvallend, absoluut. En dan kan je ook gaan kijken naar waar zitten de namen van de korte afstand bijvoorbeeld, maar ja goed, dit is meer het gala van de long distance, dus ja, daar wel alle respect voor. Maar nee, ik vind het ook dat Jelle daar wel zal tussen passen, want op zich, ik was daar straks vanochtend, voordat we aan het opnemen waren, was ik even aan het kijken van, we zijn ondertussen december, en dat betekent dat de eindejaarsoverzichtjes eraan komen en de lijstjes en dergelijke. En ik was in mijn hoofd al een beetje van, ja, wie wil ik er allemaal in hebben en wie moet ik bijvoorbeeld nog spreken en dergelijke. En dan was ik ook meteen aan Jelle aan het denken, maar... Als je dan terug gaat kijken de afgelopen maanden met hoeveel topprestaties we allemaal hebben gezien, ja, dan is het niet alleen Jelle, inderdaad. Dus het wordt denk ik dit jaar een hele moeilijke, zeker voor mij, Tim, om dat eindejaarslijstje te gaan samenstellen. Ik ben er nu al mee bezig.
Nou, misschien moeten we inderdaad al een klein beetje gaan schetsen hoe we dat doen. Hè? Want voor eventuele luisteraars die dit jaar natuurlijk voor het eerst zijn aangehaakt en de afgelopen jaren nog niet geluisterd hebben, eind van het jaar, meestal doen we dat... Ja, ergens tussen kerst en oud en nieuw hebben we diverse specials. En één daarvan is inderdaad een special waarin wij met elkaar eigenlijk het hele jaar gaan bekijken. We bespreken dan wat onze persoonlijke hoogtepunten waren. Wat vonden wij nou eigenlijk de tofste wedstrijden? Wat vonden we de mooiste prestaties? Welke wedstrijd is ons het beste bijgebleven? Wat vonden wij de atleten van het jaar? Dat soort dingen. Dat zijn altijd wel de leuke afleveringen, Hans.
Ja, vind ik ook. Het is altijd wel leuk om een beetje terug te blikken en een reflectie te geven over het volledige seizoen. Ik zeg het, soms vergeet je wel eens zaken die eerder in het seizoen gebeurd zijn. Dus altijd tof om te doen.
Ja. Nou Hans, iemand die misschien ook wel in die lijstjes voorbij gaat komen, dat weet ik niet. Maar hij haalt zeker wel het nieuws, want ik vond het ook best wel opvallend eerlijk gezegd. Misschien wel het meest opvallende nieuws van deze week zelfs. Vincent Louis. Die gaat ermee stoppen. Hij doet nog één jaartje, volgend jaar. Ja. En dan stopt hij ermee. Maar dan hebben we het toch wel over iemand die jarenlang aan de top van de short distance race wereld heeft gestaan. Maar met de lange afstand draait hij dan nog niet zo heel lang mee. Hè?
Nee, klopt. Alleen, ook een vaststelling die vooral ik gedaan heb toen jij het helemaal fout had met jouw voorspelling van Marbella. Als Louis wereldkampioen zou worden, toen heb ik je al duidelijk gezegd van... Vincent Louis en de lange afstand, het is nog niet echt een geslaagd huwelijk. En dat blijkt nu ook wel. Dus misschien moet ik de woorden huwelijk en Vincent Louis overigens niet in één zin gebruiken. Als je niet weet over wat dat gaat, luister de podcast van vorige week even terug. We gaan er niet op terugkomen.
Ja.
Vincent Louis op de lange afstand, dat is niet echt een succes geworden. En dan snap ik ook wel, als je zo'n lange carrière erop hebt zitten, dat je op een gegeven moment zegt van, het is goed geweest. Het is niet het type atleet die traint om ergens een top 5 te halen.
Ik blijf het toch wel zeggen, Hans. Ik vind dat we Vincent Louis dan anders een beetje te kort zouden doen. Want ik heb dit volgens mij vorige week ook nog verteld, of een andere aflevering. We hebben het wel over iemand die vierde is geworden bij Challenge Rood. Een van de sterkste wedstrijden bezet die er is.
Ja.
We leven dus echt in een wereld waarin je, als je vierde wordt op zo'n wedstrijd, dat wij, of in dit geval jij dan, durven te zeggen dat het er nog niet helemaal goed uitgekomen is. Maar,
dit was een uitzondering, want hij heeft nog een paar goede wedstrijden gedaan. Lang
ik snap je ook hoor. Maar
de meeste wedstrijden heeft hij, en het gaat daar vooral om, niet meegespeeld voor de overwinning of voor het podium. En Vincent Louis is een van die atleten. Ik bedoel, Christian Bloemenveld, als hij ergens vierde of vijfde wordt, heb je ook niet van knap gedaan hoor.
Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens hoor. Maar het is dus wel...
Maar we leggen de lat hoog inderdaad op dat vlak.
Ja. En dat vind ik soms wel eens een beetje schrikbarend.
Ja.
Jij niet?
Ja, ja, maar nee, maar dat klopt. We dit seizoen ook een paar keer aangehaald. Hè, die tweede plaatsen van Jelle Geens op de T100, hè, met Hayden Wild die dan wint. Als het eerste jaar is dat je dit doet en je wordt 2 of 3 keer tweede, dan zijn we lyrisch. Dan schrijven we met grote letters Jelle Geens op het podium. Als je een wereldtitel hebt gepakt en je doet mee voor de zegen, je hebt al een paar World Triathlon Series gewonnen, ja dan is een tweede plaats plots niet meer genoeg. En dat is het absurde aan de topsport, is dat die lat dan zodanig hoog wordt gelegd. Hè. En ja, ja.
Hij had het ook over blessures, hè, in dat bericht. En dat hij daar een beetje tegenaan loopt.
Ja.
En ik zit ondertussen heel snel te kijken naar wat hij de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. En dan vergeet je het bijna. Maar bijvoorbeeld 2022 won hij Clash Daytona.
Ja.
2022 won hij voor de tweede keer op rij Ironman 70.3 Bahrein. Nou, toevallig van aankomende vrijdag. Mm-hmm. Nou, 2024 wint hij hem nog een keer Bahrein. Dus dat is vorig jaar. Nou ja, wat ik zeg. Dit jaar vierde in rood. En tuurlijk hoor, er zitten ook wedstrijden bij die tegenvallen. Maar het lijkt echt wel een beetje alsof hij, nou ja, een beetje na de COVID-periode of zo, ook zijn flow is kwijtgeraakt. Dat hij het een beetje, ja, dat hij het gewoon niet meer meekomt met echt het hoogste niveau of zo.
Ja, ja, zou kunnen. Heeft natuurlijk ook een lange blessureperiode gehad toen.
Ja.
Want ook op de korte afstand heeft hij er een hele tijd uitgelegen. Ja, dat kan ook wel meegespeeld hebben. En ondertussen, want dat moeten we ook niet vergeten, is dat niveau ook alleen maar verder gegroeid. En zijn er nog zoveel meer toppers bijgekomen. Zelfs al in eigen land. Hè. En dan een Dorian Konings, een Leo Bergère en dergelijke. Het is niet gemakkelijk om 1 dat niveau te halen. Maar 2, het is nog een pak moeilijker, denk ik, ook om op dat niveau te blijven.
Ja. Ik zit
maar het neemt niet weg, Tim, inderdaad wat je zegt, hè, de carrière van Vincent Louis is indrukwekkend en ik denk dat hij daar ook alle respect verdient, want ik zeg het is altijd een topatleet geweest en dat zal hij voor mij ook altijd wel blijven. Dus,
ja, want ik zit ondertussen eventjes, maar ik kan het niet zo heel snel vinden. Even kijken, ik heb hier de vrouwen voor me staan, maar waar staan dan de mannen? Want ik zit heel snel te kijken, want volgens mij finisht hij in Marbella, want ik ben het met je eens hoor, ik zat daar naast met die voorspelling, maar volgens mij finisht hij nog steeds wel gewoon top 10 toen.
Ja, ja, ja. Was het vijfde of zesde?
Ja, precies. Maar eigenlijk is dat ook gewoon supergoed, hè, Hans?
Ja, 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 ja.
Dus, nou ja, oké. Maar het is in ieder geval wel jammer dat hij stopt, hè? Want ik wilde langer van hem genieten eigenlijk.
Ja, ja. Ja, je wou toch dat hij nog eens een keer zou winnen, dat je zou kunnen zeggen tegen mij, zie je wel.
Ja.
Dat vooral, ja.
Ja. All right, Hans. Ook nieuws vanuit Nederland. Zeker voor de atleten die geïnteresseerd zijn in lange afstandswedstrijden. Want ja, het is een feit, in Nederland hebben we niet zo heel veel lange afstandswedstrijden. Eigenlijk alleen Challenge Almere Amsterdam, de Friesman en de Gelderman. Nou, de Gelderman en de Friesman zijn allebei leuke wedstrijden, maar wel bijzonder kleinschalig. En de Friesman, die heeft natuurlijk de afgelopen jaren een paar keer overgeslagen. Keerde dit jaar wel weer terug. Na, ik geloof, 2 of 3 jaar niet. Na 2023 en 2024 hebben ze overgeslagen. Zijn ze dit jaar teruggekomen. Volgend jaar slaan ze weer over. En ze zijn er nog niet 100% zeker van dat 2027 gaat lukken.
Ja,
ja, het is lastig, hè? Met de kleine groep vrijwilligers. Het is echt wel een hele toffe wedstrijd als je iedereen hoort.
Ja, ja.
Maar
ja.
Het is gewoon heel lastig om zo'n wedstrijd dan te organiseren.
Ja, en zeker op de manier waarop zij het willen doen. Hè? Want het is echt, ze houden het zeer beperkt. En ja, dan is dat een moeilijke. Want ik weet ook een aantal Belgen die er al hebben meegedaan. En de commentaren zijn altijd super positief.
Ja.
Maar ik kan het me voorstellen, ja, het hangt echt wel samen van een paar mensen met heel veel goodwill die dit willen doen en van de vrijwilligers. En dan moet je dat ook elk jaar weer willen doen, terwijl er heel weinig tegenover staat. Dat moet je dan ook wel weer beseffen. Dus ja.
Ja, het is echt jammer dat, dat dit dus gebeurt. Want je wil dit soort wedstrijden gewoon op je kalender hebben. En dit maakt, weet je wel, hoe kleinschalig ook, het zorgt wel, of het draagt in ieder geval bij aan de populariteit van de sport. Het laat mensen zien wat triathlon inhoudt. Dus ja, dat is jammer. Laten we hopen dat ze 2027 halen. We gaan het in de gaten houden natuurlijk. Maar Oké. Okay. Verder rustig weekje eigenlijk, hè, Hans?
Aan de goodwill overigens om mee te doen, ligt het niet. Ik denk dat heel veel atleten wel graag een keer de Friesman willen doen.
Ja, zeker.
Het is omdat er weinig atleten worden toegelaten. Want dat is dan het bijzondere eraan. En ergens snap ik het wel, ze willen dat karakter behouden. Maar langs de andere kant denk ik van, maak hem wat uitgebreider, maak het iets duurder, zoek wat sponsors erbij en dat je wat meer budget vrij hebt om wat meer volk ook als vrijwilliger aan te trekken en zo.
Ja, maar dat heeft ook al een invloed.
Makkelijker gezegd dan gedaan. En ik zeg het, het gaat net om dat karakter van de Friesman is de Friesman. Dat is,
En vergis je niet, hè, want kijk, ik even slag om de arm hoor, want ik ken de situatie daar natuurlijk niet precies. Maar meer deelnemers betekent natuurlijk ook een veel complexere organisatie. Het betekent meer gedoe met je vergunningen. Dus er verandert van alles dan, hè.
Ja.
Dus ook al zou je het groter kunnen maken, je moet dat als organisatie wel kunnen dragen natuurlijk.
Ja, en, nee, dat klopt. Klopt.
En misschien is ook wel de charme van die wedstrijd dat je daar, nou ja, om het even tussen haakjes te zeggen, met 200 of 300 gekken bij een bruisende IJsselmeerkant staat, om daar dat wilde water in te springen en vervolgens, nou ja, 9 tot 15 uur gemiddeld genomen dan eigenlijk volledig op jezelf aangewezen te zijn, hè?
Mm-hmm.
Dat maakt het natuurlijk ook heel speciaal. Dat is heel anders dan dat je daar met 3000 man staat natuurlijk.
Nee, klopt, inderdaad.
Nou ja.
Over wedstrijden gesproken, Tim, bij ons is de T3-kalender bekendgemaakt, dus de T3 triathlon-series. De eerste divisie krijgt 6 wedstrijden, tweede divisie 5 wedstrijden. Een mooie nieuwe erin is de 100 kilometer triathlon in Kinderooi. Dus bij de Steengoed Maas triathlon, mooie organisatie daar aan het bastion. Die hadden vorig jaar het BK Sprint triathlon en nu organiseren ze voor de tweede divisie een T100-achtige wedstrijd, dus ook met 100 kilometer, 2 kilometer zwemmen, 80 fietsen en 18 lopen. Dus dat is een mooie om naar uit te kijken. En er komt een extra wedstrijd bij in de T3-serie, een mixed team relay. En helemaal aan het einde van het seizoen in Willebroek. Ik sprak met Christian Steenakkers, de voorzitter van Atriac Antwerpen, een van de grotere clubs in België, en ook lid van de Raad van Bestuur van Triathlon Vlaanderen. En die zei van, ja, het is eigenlijk olympisch gezien, voor de komende jaren wellicht de snelste weg tot succes. Ook in Nederland hebben ze dat al aangegeven. Hè, dat de mixed team relay voorrang krijgt op individuele. Alleen, ja, mixed team relay wedstrijden in België, die bestonden nauwelijks of niet. Ik weet eigenlijk niet hoe het in Nederland zit. Ik denk ook niet dat we er dat je ze op één hand kan tellen. Hè?
Ja, nee. Klopt.
Ja. Wel een uitdaging, want ik weet een aantal clubs die hard aan de bak moeten, en de transferperiode is nog 2 weken, om vrouwen aan te trekken, willen ze mee gaan doen aan die mixed team relay. Dus ik denk dat ze een gewone relay ook nog gaan doen en een mixed team relay, want anders, ja, bij gebrek aan aantallen dames, en zeker van dezelfde club bijvoorbeeld, wordt dat een moeilijkere opgave. Maar ik vind het een mooi initiatief. Ik ben benieuwd wat het gaat geven. Dus op dat vlak, T3 volgend jaar in de gaten te houden. En dan had ik nog een ding rond 21 december. De favorieten voor de Hel van Kasterlee zijn
zo
aan het roeren, Tim. Het begint weer keihard te leven. Vorige week zag ik Geert Laurijsen, die de crossduathlon van Wommelgem won voor de 7e keer alweer. Mm-hmm. En Geert was natuurlijk 4e in de mannen 40 categorie, de categorie van Greg van Avermaat en Ben de Wolf. 3 Belgen daar in de top 4. Geert 4e. Maar die finishte ook zonder pijn. Terwijl hij lang een last heeft gehad van zijn knie. En onzeker was voor de Hel, maar dan ook nog eens met die winst in Wommelgem erbij, lijkt Geert als ex-winnaar toch wel weer klaar te zijn voor de Hel van Kasterlee. En dat konden Seppe Odijn en Tim van Hemel natuurlijk niet over zich heen laten gaan. Dus dit weekend hebben die mannen ook zelf even uitgepakt. Seppe Odijn die won de 16 kilometer in de natuurloop van Lier en deed dat tegen best wel een paar goede lopers. En laat ook zo zien dat hij wel terug is, want ook daar had ik een beetje de angst, omdat hij de UTMB heeft gelopen. En dat hij eigenlijk al die UTMB met een aanslepende blessure is begonnen. Maar als je hem dan een Lier die winst ziet pakken, dan denk ik van, dat komt wel goed met het loopniveau van Seppe en mountainbiken, dat kan niet. Dus ik denk dat hij wel klaar gaat zijn. Maar ja, dan heb je er natuurlijk altijd die wat extra moeten kunnen doen. En dat is dan Tim van Hemel. Die dit weekend bij ons mee in La Roche aan de Trail de la Soupe. die won zaterdag de 20 kilometer. Ja. Op een indrukwekkende manier. Het was echt met minuten voorsprong op Sam Lauwe en Sven van Otten. Ook twee mannen die normaal gezien altijd in de hel staan. Maar deze keer niet, want Sam die gaat de... een van de Legends-wedstrijden, nu ben ik het kwijt, welke? Luisteraars gaan het wel weten, en anders mag je het in de comments zetten. Dus een ultra-trail in hetzelfde weekend als de hel. En Sven die zet al zijn pijlen op de UTMB volgend jaar, dus die slaat de hel een jaartje over. Maar Tim die ging na die 20 kilometer, ging hij nog een paar uurtjes mountainbiken, is ook nog gaan zwemmen. En zondagochtend stond hij terug aan de start van de 45 kilometer.
Okay.
En dan heeft hij wel rustig aangedaan en heeft hij samen met Lucas van Dijnzen en met Sam Lauwe uitgelopen. Dus ja, even baas boven baas. Ik denk dat Tim zo even wou eens laten zien van ik ben klaar voor de hel. En dan doe ik daar meteen een schepje bovenop. Uitgebreid trainingsweekend in de Ardennen. Dus,
maar ja, Hans, dan vraag ik me vooral af. Kijk, we gaan natuurlijk... we haalden net eventjes aan de mensen die misschien dit jaar nieuw in de podcast zijn... eerder in december doen we ook altijd onze Hel van Castellet special. Hè? Daar gaan we echt met elkaar. Want dat is echt een epische wedstrijd natuurlijk. Waar heel veel over gesproken en geschreven wordt. Dus wij doen er lekker aan mee. En we gaan altijd samen in een speciale aflevering vooruitblikken op die wedstrijd. Maar als ik dit dan zo hoor. Ik hoor de grote namen voorbij komen. Maar ik hoor er eentje nu nog niet. Als je het dan over de mannen hebt. En dat is natuurlijk de titelverdediger. Hè? Angelo van der Castellet. Die vorig jaar... Ja, wat toch wel nog steeds als misschien wel de zwaarste editie ooit wordt genoemd. Mm-hmm. Hoe staat hij ervoor? Of heb je daar nog niet echt zicht op dit moment?
Jawel. Dat is heel duidelijk. Angelo komt niet aan de start.
Oké.
Nee, dat heeft hij vorig jaar na de wedstrijd gezegd. Heeft dat bij ons in de podcast ook nog een keer herhaald.
Ja, maar ik dacht dat hij daarop terug was gekomen, eerlijk gezegd.
Nee. Hij gaat niet meedoen. Ik heb ondertussen hier, ben ik er terug op, het is de Bello Gallico. En die zit een weekje eerder overigens dan de hel dit jaar. Maar ja, die twee kan je echt niet... niet combineren.
Kunnen we hem niet overhalen om toch wel even mee te doen?
Ja. Nee, ik denk het niet. Ik heb er al een paar keer bij hem erover gehad en hij zei ook van ja, dit is echt, dit is ja, krankzinnig en zeker met de editie die hij meegemaakt heeft.
Ik weet inderdaad dat hij dat had gezegd, maar er stond me iets bij dat hij toen een paar weken of maanden later had gezegd van dat hij toch overwoog om mee te doen. Maar dan, dat is jammer. Nee.
Wie wel meedoet overigens, dat is dan wel een opvallende. Een nieuwkomer in de hel, Diego van Looy.
Ja, dat zag ik, ja.
En die gaat zeker bij de snellere lopers zijn. Maar ik weet niet hoe het zit met zijn mountainbike-ervaring en techniek. Dus zeer benieuwd naar wat Diego gaat kunnen doen tegen de absolute kleppers. Hij gaat mee zijn in het lopen, dus hij kan in een goede positie, denk ik, op de mountainbike springen. Maar in hoeverre dat dan zijn mountainbike-trainingen voldoende zijn op dit moment om echt mee te kunnen met die mannen en overigens met de jonge garden. Hè, want ik noem nu een paar grote namen. Maar er zijn er nog een ander pak favorieten die er ook zeker zullen bij zijn. En Nick Peers is ook in vorm, heeft je laten zien in de halve marathon in Reuzel. Het wordt een boeiende hel. Maar je merkt ook weer aan alles, iedereen is er weer mee bezig. En de komende drie weken zal het nog wel een aantal keer voorbij komen, denk ik.
Jij gaat toch niet weer net als vorig jaar zeggen dat je hoopt op een zware editie?
Ik durf het niet te zeggen. Nee, inderdaad. Nu, ik had begrepen, want ik sprak al met wat mannen die een keer de verkenning mee zijn gaan doen. En die zeiden van, dit gaat niet meer opdrogen. Het ligt er nu al gewoon loodzwaar bij. En ze zeiden ook van ja, het zou eigenlijk super droog weer moeten gaan worden, of misschien nog een paar dagen keihard vriezen, dat het wat harder gaat liggen, maar naar verwachting, en als je de lange termijn weervoorspellingen bekijkt, Tim, dan zou het wel weer eens een lekkere modderhel kunnen worden. Dat hoeft dan niet de editie van vorig jaar te evenaren, hoor, dat niet, maar het zal wel sinds denk ik wel weer een echte hel worden, ja.
Kijk, jij gaat daar natuurlijk live langs de kant al die atleten voorzien van commentaar. Ik ga hem lekker gewoon vanuit mijn warme woning bekijken. Dus voor mij mag het wel weer een echte hel worden.
Ik wou je net een VIP-ticketje aanbieden.
Nou ja, dat is goed.
Van me staan.
Maar dan sta ik wel lekker droog, denk ik. Hè?
Ja.
Oké, Hans. Nou, dan zijn we er doorheen voor deze week. Of heb je nog een dingetje?
Ik ben even aan het kijken. Ik denk dat we alles zowat gehad hebben. Tenzij dat jij het nog over de Navy SEAL ervaringen van Sam Long wou hebben. Want dat vond ik ook nog wel een opvallende.
Dat is ook wel een bijzondere. Kijk, Sam Long is natuurlijk niet de sterkste zwemmer. Dat weten we allemaal. Vorig jaar nog, hè, dat hebben we. Nou, als je het dan over de toplijstjes van vorig jaar hebt. Volgens mij stond dat moment bij ons allebei best wel hoog. Hij brak eigenlijk, hè, live op tv. Ja. Emotioneel na de T100 in Dubai. Waarin hij echt huilend vertelde hoe zwaar hij het vond. Dat hij altijd met zwemmen als, eigenlijk als laatste. En sowieso altijd met minuten achterstand uit het water kwam. Of komt, want eigenlijk is het nog steeds zo. En hij deelde deze week een best wel opvallend berichtje, maar ook wel een tof berichtje, vond ik. Hij laat zich helemaal inspireren nu door de Navy SEALs. Nou, mochten mensen niet weten wat dat is een elite eenheid van de Amerikaanse marine. Dan heb je het echt over de elite van de elite. Dan ga ik ze er even bij pakken. De lessen die hij vooral... Het komt er eigenlijk op neer. Hij wil zijn mentale hardheid verbeteren. En hij heeft dan een paar lessen die pakt hij er echt uit. Een van die lessen is dan dus dat de instructeurs bijvoorbeeld van de Navy SEALs opzettelijk faalscenario's creëren. Waarin zelfs de best voorbereide kandidaten niet kunnen slagen. Waardoor ze onder gecontroleerde omstandigheden nederlaag ervaren. Ze leren ook dat falen geen eindpunt is, maar een herstelbare toestand. Ze leren dat tegenslagen tijdelijke obstakels zijn in plaats van identiteitsvernietigende catastrofes. Ja, dat zijn monden vol, hè, Hans?
Ja.
Maar in ieder geval, daar komt het dus op neer. Mislukkingen horen erbij en maak je uiteindelijk sterker dan dat ze je afbreken. Ja, weet je, Hans, ik moet ook wel zeggen, het klinkt allemaal leuk.
Ja.
Maar ik denk niet dat hij er een seconde harder van gaat zwemmen.
Nee, hè, voilà, dat had ik ook. Zelfde conclusie. Ik dacht ook van, dit is mooi. En dit past perfect op social media en dergelijke. En het is een tijdje wat zilder geweest. Dus goed gedaan, Sam Long, om daarmee de aandacht wat... Maar inderdaad, gaat hij hier niet sneller van zwemmen?
Ja. Nee, ja, het enige, het enige is... Ik had
er beter bij voelen dat hij slecht zwemt. Maar...
Nou ja, kijk, het enige wat ik me kan voorstellen is dat hij dan nu uit het water komt. Hij ziet dat hij 3 of 4 in het geval van een lange afstand misschien wel 7 of 8 minuten achterstand heeft. Dat hij misschien, als hij dan de lessen goed tot zich neemt, dat hij makkelijker tegen zichzelf kan zeggen, oké, dit is het. Niet aan denken, volle bak fietsen en ik zie het wel.
Ja.
Dus daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Alleen het wordt heel erg gebracht van, zo word ik misschien wel een betere zwemmer. Ja, dat is gewoon een illusie, Hans. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.
Ja.
Maar goed, het is wel leuk, hè?
Ja, ik vond het ook wel een tof onderwerp. Dus laat maar komen.
Dit soort berichten krijg je in december, hè?
Ja, voilà. Dat is de ideale periode daarvoor.
All right, Hans. Nou, volgende week vooruitblikken dan op de T100 in Qatar. Dat wordt natuurlijk wel een spectaculaire wedstrijd. Telraampjes klaarzetten. We zorgen dat er niet te veel of te weinig rondes worden gelopen en op de fiets. Gaan we dan een glazen bolletje nog doen, of niet?
Ja, vind ik een goeie.
Dat is wel goed, hè?
Ja, dat jij toch nog eens een kans krijgt om er nog eentje helemaal goed te hebben, ja.
All right, Hans.
Dat we dan nog eens duidelijk kunnen uitleggen aan de mensen hoe dat werkt, qua regelgeving en dergelijke, van wie dan uiteindelijk zo'n glazen bol competitie wint.
Ja. Ik denk dat het goed is om dat heel goed uit te leggen volgende week. Oké, Hans, dankjewel dat je er natuurlijk weer bij was bij deze 312e aflevering van Triathlon Praat. Volgende week zijn we terug met een palindroompje, 313. Maar dat is voor dan. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot dan.